Welkom bij de EMG Broadcast. In deze podcastserie laat ik je kennis maken met EMG Nederland. En hoor je meer over onze organisatie, onze projecten, het EMG-DNA en onze mensen. Ik sprak met mijn collega's in de laatste maanden van 2022 over allerlei onderwerpen. Zoals opleiding, diversiteit, verschillende vakgebieden en IP-trucks en galleries. Deze aflevering is met de directie van EMG Nederland. Je maakt kennis met de directeur, hoort meer over de branche waarin het opereert en op welke manier EMG Nederland onderdeel is binnen de EMG-groep. Laten we snel beginnen met deze nieuwe EMG Broadcast. René Delwel, directeur EMG Nederland, welkom.
Dankjewel.
Allereerst, op de gang spreekt iedereen elkaar binnen dit bedrijf aan met je en jij in deze organisatie. Ik neem aan dat ik ook hier tegen jou...
U mag zeggen.
Ja, je mag zeggen van u, zeg maar.
Dat is goed, ja. Ja, okay. Ja, zeker.
Fijn. Nu een jaar EMG. Wat is de achtergrond van het bedrijf?
Nou, wij zijn natuurlijk als EMG Nederland een facilitair bedrijf in de media. Dat betekent dat wij diensten leveren die het voor contentmakers en producenten mogelijk maken om te excelleren wat zij doen, verhalen vertellen. Dat is wat wij doen. Dat hebben wij altijd op hele lokale basis gedaan. Daarom hadden wij ook een lokale brands, waarvan de United dan de belangrijkste was natuurlijk, het hoofdmerk. Maar we zien het steeds meer dat klanten internationaliseren, dat we steeds grotere projecten kunnen aanpakken, ook met collega's in de groep waar wij toe behoren. Die vinden dan vaak internationaal plaats en is het eigenlijk wel fijn als je dat onder één merk kan doen. Vandaar dat wij, het is 1,5 jaar geleden ongeveer, zijn overgegaan van United naar EMG. En dat hebben we tegelijkertijd, hebben al onze collega's in andere landen dat ook gedaan. Dus al die verschillende merken in onze groep, wat vroeger de Euromedia Groep heette, heette nu allemaal EMG. Het is echt grappig als je nu in het buitenland komt. Denk je, hey, een van onze trucks. En dan, oh nee, wacht even. Het is natuurlijk gewoon een truck van hier. Maar hij ziet er hetzelfde uit. Dus we zijn echt een groep geworden het afgelopen jaar.
Ja, aardig wat naamswijzigingen geweest de afgelopen jaren voor EMG. Zeg maar, ook vaak door fusies. Is EMG nu voor de komende 20 jaar waaronder gewerkt wordt?
Nou, 20 jaar vind ik wel een heel dappere voorspelling. Ik ga ervan uit, wij opereren alsof het voor de eeuwigheid is. Dat is wat we doen. Dus we maken het merk zo sterk mogelijk. We werken zo goed mogelijk samen, zowel in Nederland als binnen de groep, om zo goed mogelijk geïntegreerde diensten aan te bieden aan onze klanten. Om zo sterk mogelijk een positie op te bouwen binnen de markten waarin we actief zijn, onder dit merk. En natuurlijk, als wij morgen gekocht worden door een of ander heel groot bedrijf die zegt van, maar ik wil per se mijn naam weer op de deur plakken. Ja, dan weet je dan wie betaalt bepaalt. Dus dat kun je nooit garanderen. Maar ik vind dat je daar niet altijd over na moet denken. Wij zijn nu EMG en we gaan EMG zo sterk mogelijk maken, als mogelijk is.
En nu in al die landen onder dezelfde naam.
Ja, ja.
Hoe groot is EMG inmiddels gekeken naar de branche?
In Europa zijn wij de marktleider met NEP als een goede runner-up. Wereldwijd is NEP veruit de grootste partij. Die zitten ook heel groot in de Verenigde Staten en in Australië. In Nederland zijn wij de nummer 2. En wij zitten heel erg op registratie, nabewerking en een stukje distributie en contributie ook. We hebben ook satellietcapaciteit en glasvezelcapaciteit. NEP doet ook nog playout daarnaast en datacenterdiensten, dat doen wij niet. Dus zij zijn in Nederland de grootste speler, maar wij zijn een zeer belangrijke nummer 2.
Binnen de groep, welke rol vervult EMG Nederland daarin?
In principe is het zo dat ieder land verantwoordelijk is voor zijn eigen grondgebied. Dus onze hoofdtaak is gewoon zorgen dat producenten, zenders en andere contentpartijen in Nederland blij zijn met onze dienstverlening. Dat is onze hoofdtaak. Verder zijn wij wel een beetje een frontrunner in de ontwikkeling van wat wij deploy noemen. Dus dat is de als een broadcast activiteiten, maar dan volledig gebaseerd op IP-technologie. waardoor wij een aantal dingen flexibeler kunnen inrichten dan de andere partijen het kunnen. En vooral ook heel veel groter. Dus dan zie je dat wij in hele grote internationale evenementen vaak een belangrijke rol spelen met onze technische collega's om die tot stand te brengen. Zo zijn we dit jaar op 4 hele grote evenementen vertegenwoordigd als Nederland. En daar spelen we dan een rol in. Ja, verder heb je altijd projecten waarvan de groep dan vraagt. Wij doen voor een deel bijvoorbeeld de marketing voor de hele groep. Wij hadden een iets meer uitgebreide marketingafdeling dan andere bedrijven in de groep. Dus ons is gevraagd van, willen jullie de marketing voor de hele groep ter hand nemen? Nou, dat hebben we gedaan. Dus dat zijn een aantal dingen die wij dan extra doen. Maar zo heeft ieder land zijn specialiteiten. En dit zijn die van ons.
En dat combineer je dan binnen zo'n groep? Alle specialiteiten?
Ja, dus die. Dus als je nou bijvoorbeeld vaststelt dat er in België een aantal mensen zijn die heel erg een mooie ontwikkeling hebben gemaakt op het gebied van grafiek. Ze hebben een aantal mooie tools die ze bij wielerwedstrijden gebruiken. Ja, dat zijn hele mooie tools. Die kunnen we in andere landen natuurlijk ook toepassen. En dan gaan we die diensten in andere landen ook proberen te leveren.
De organisatie internationaliseert daarmee. Wat merkt het personeel daarvan?
Nou, het personeel hangt een beetje van af wat voor werk je doet natuurlijk. Heel veel mensen die als je facturen maakt in Nederland voor Nederlandse producties, dan merk je er niet zoveel van anders dan dat je. Nu dan kun je met collega's andere landen te maken hebben natuurlijk. Als de facturatiestromen zijn. Maar als je bijvoorbeeld op een technische functie zit en je werkt samen met collega's uit allerlei landen aan de ontwikkeling van nieuwe flypack systemen waar we grote internationale events mee doen. Ja, dan zit je gewoon in eigenlijk een internationaal speelveld te opereren. Dus het hangt er maar net vanaf wat je doet. En het zal iets vaker voorkomen, hoop ik, dat we op elkaars opdrachten werken. Dus die het blijft natuurlijk zo dat veel dingen gewoon erg lokaal zijn. Je gaat niet mensen uit Frankrijk een wielerkoers in Nederland laten doen. Al die mensen moeten op hotel. Dat hebben we er gewoon niet goedkoper van. Maar je ziet wel dat sommige evenementen wel gezamenlijk kunnen. En die willen we ook steeds meer gezamenlijk doen. Want het is wel fijn als je echt als groep ook opereert. Anders dan dat je allemaal hetzelfde merk voert.
Welke projecten zijn afgelopen jaar bijvoorbeeld internationaal uitgevoerd?
Peking, Olympische Spelen. De European Games in München was ook een gigantisch project. Waar echt, ik denk dat alle landen daar actief waren. We gaan natuurlijk naar Qatar nog. Dat is een groot project. Maar ook bijvoorbeeld de Giro. Dan zijn wij niet met het hele bedrijf aanwezig, maar een aantal van onze collega's hebben geholpen om daar de connectiviteit tussen de verschillende posities in de tour om die tot stand te brengen. Dus dat heet al MG Connectivity. Dat is ook een activiteit die we proberen voor de hele groep uit te voeren. En dan zie je dat onze collega's een hele belangrijke rol gespeeld hebben in de registratie van de Giro. Niet als hoofdaannemer, maar wel met het helpen van collega's in andere landen.
Waarom is het belangrijk dat EMG nu in zo'n groep opereert?
Ja, ik denk uiteindelijk dat je in deze sector is gewoon consolidatie gaande. Dus je ziet dat aan de contentkant. Hele grote conglomeraten van producenten die ontstaan. ITV, BunnyJ, dat zijn hele grote organisaties die allemaal, Fremantle, die allemaal hun activiteit in allerlei landen hebben zitten en die samenbrengen met elkaar. Je ziet het ook bij onze facilitaire bedrijven en dat heeft ermee te maken dat research and development, grote investeringsprogramma's, maar ook het aanpakken van hele grote projecten, dat lukt gewoon op een gegeven moment niet zo goed meer als je heel erg lokaal bent. Dan zijn we gewoon vaak toch te klein. Dus het is dus dan beter als je niet een boutique wil blijven. Dan moet je groeien. En dan moet je consolideren. Dus samengebracht worden met andere bedrijven. En dat is wat wij gedaan hebben.
Zijn er nog dingen binnen de groep waar je zelf persoonlijk heel erg mee bezighoudt?
Ja. Een van de dingen die ik leuk vind is onderhandelen met afnemers. Het kijken of je goed kan uitleggen waarom de diensten die jij levert een bepaalde waarde zouden moeten vertegenwoordigen. Dus alle budgets in onze sector in alle landen al jarenlang enorm onder druk. Deels omdat dat niet anders is, omdat er gewoon minder geld beschikbaar is. Deels ook omdat het gewoon mensen nou één keer inkopen. En dat ons soort bedrijven altijd heel enthousiast is om te willen leveren. We vinden ons werk leuk, we willen heel graag. Dat leidt er soms ook toe dat we iets te optimistisch allerlei projecten instappen. Anderhalf jaar geleden is er een project gestart, heet Pricing. En ik ben daar de zogenaamde corporate sponsor van. Dus ik doe in alle landen van de groep nu geef ik trainingen en doe ik workshops om na te denken, oké, als je in een onderhandeling zit, hoe kan je dan zorgen dat je het beste je verhaal over de bühne krijgt, dat de andere partij ook snapt welke waarde jij aan het leveren bent en wat voor prijs er aan moet hangen. En ik vind dat onze excellente dienstverlening een excellente prijs verdient. En dat mag ook best gezien worden. En dat blijft ook altijd een harde onderhandeling met heel veel klanten. Dat is nou een keer niet anders. En soms kan iets ook niet. Maar je kunt wel het maximale eruit proberen te halen. Nou, dat vind ik leuk om te doen. En dat doe ik voor de groep. Verder is er een ander onderwerp waarbij na het hart ligt. En dat is diversiteit en inclusiviteit. Daar ben ik ook corporate sponsor voor de groep. Te kijken van hoe kunnen we nou een inclusiever bedrijf worden. Dat heeft met heel veel dingen te maken op het gebied van recruitment en hoe we het werk zo inrichten dat iedereen dat werk ook zich daar thuis kan voelen. Maar het allerbelangrijkste voor mij is een veilige werkplek. Als mensen zich niet veilig voelen op hun werkplek, dan gaan bepaalde mensen als eerste het schip verlaten. En dan hou je geen inclusief bedrijf over. Dus mijn focus, mijn eerste focus is hoe krijgen we een veilige werkplek. En als je kijkt hoe dat nu in de Nederlandse sector ook een topic is geworden. De afgelopen jaar is dat natuurlijk enorm geëxplodeerd, het onderwerp. Is dat natuurlijk super actueel. En ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat een werkplek in onze business iets anders is dan bij normale bedrijven, voor zover je ervan mag spreken. Want onze werkplek is namelijk een productielocatie vaak. Waar een cateringbedrijf, een lichtbedrijf, een PA-bedrijf, een producent, een zender, een facilitair bedrijf. Nou, wat heb je nog meer? Die maken met z'n allen één productie. En dat is de werkplek. Dus je kan niet eens als bedrijf zeggen van ik creëer een veilige werkplek. Dat moet in samenwerking met de sector. Dus dat is dan in de Nederlandse sector ook een heel belangrijk topic waar ik me mee bezig ga.
Zometeen gaan we verder over de groep.
Dus ik denk dat onze belangrijkste uitdaging is: hebben wij voldoende crew om al het werk te kunnen uitvoeren op termijn?
Maar eerst deze en andere uitdagingen waar de directie mee te maken heeft.
Je bent ook buiten het bedrijf actief in de industrie. Bijvoorbeeld als voorzitter van Media Perspectives. Wat doe je daar?
Nou, Media Perspectives is een stichting die al heel lang bestaat. En die er eigenlijk tot taak heeft om de industrie te versterken. En deels ook om de community op het park te versterken.
Mediapark.
Mediapark. Ja. De gemeente Hilversum heeft dat tot een van de speerpunten benoemd een tijdje geleden. Dus ik help eigenlijk de directie van Media Perspectives om de keuzes te maken. En ik maak zo nu al gebruik van netwerk. En ik zit zelf natuurlijk ook aan tafel, in de industrietafel bijvoorbeeld. En in andere platforms. Om te praten over hoe kunnen we de sector sterker maken. En wat Media Perspectives eigenlijk probeert te doen, is bedrijven bij elkaar brengen om samen te werken op onderwerpen die niet competitief zijn. Een van de onderwerpen die heb je misschien wel gelezen in de media gaat over de datakluisjes bijvoorbeeld. Hè. Dus dat in de web 3.0 willen wij graag dat de data weer van onszelf wordt. Hoe krijg je dan voor elkaar dat die zenders met z'n allen samen werken aan een datakluis? Historisch doet partijen dat niet in Hilversum. Iedereen gaat voor zichzelf. En Media Perspectives probeert die partijen bij elkaar te brengen. Maar ik doe dat zelf niet heel erg als uithangbord. Want het uithangbord is gewoon de directeur van Media Perspectives, Ton van Meel. Ik zit echt op de achterbank en ik help mee.
Oké, nou, daarover is online veel informatie te vinden volgens mij. Een andere functie die je bekleedt is bestuurslid bij de TV Academy. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, nee, TV Academy is echt wel een project wat mij zeer na het hart ligt. Ik doe dat samen met David van Leijhorst overigens. Die daar een deel van de dagelijkse begeleiding voor zijn rekening neemt. Ik zit in bestuur. Maar ik bemoei me ook wel heel erg met de inhoud van het project.
Waarom vind je dat zo belangrijk?
Ja, het begonnen eigenlijk als een heel klein opleidingsprojectje. En het idee was, we hebben eigenlijk meer makers nodig die techniek begrijpen En we hebben meer technische mensen nodig die het maakproces begrijpen. Dus als we nou eens een opleiding beginnen, waar die mensen samen opleiding vormen. Dus je hebt mensen met een universitaire achtergrond, met een mbo-achtergrond, die stoppen met z'n allen in een opleiding. En die krijgen masterclasses van de toppers uit de industrie. Maar die doen ook een aantal projecten samen. En dan staat er dus iemand die later redacteur wordt ergens. Die staat gewoon achter de camera met de intercom in zijn oor. En een schrijvende regisseur. Dus die weet gewoon wat het is om camera te doen. Maar die cameracollega die zit samen met een aantal mensen na te denken over wat is de inhoud van het programma. Dus je snapt ook, wat wil een maker nou overbrengen uiteindelijk? En die samenwerking tussen al die mensen in die opleiding, dat vond ik een heel mooi gegeven. En inmiddels zitten daar ieder jaar 50 studenten op die opleiding. En we hebben meer dan 1000 mensen die deel willen nemen. Dat is een enorme selectie. Het wordt inmiddels ondersteund door het Medisch College in Amsterdam, was altijd al zo. Door onszelf, maar ook nu door ITV, Banijay, Fremantle en Talpa. Dus dat zijn niet de eerste de beste natuurlijk. Dus het begint echt een sectorbrede opleiding te worden. Dus een mooi resultaat, vind ik.
Wil je meer weten over de TV Academy? In het voorjaar zoekt de Academy elk jaar weer nieuw talent. Misschien jou wel. Kijk snel op tvacademy.nl.
Je loopt al heel wat jaren mee in de branche. Hoe is die veranderd in de afgelopen jaren?
Nou, vroeger was alles beter. ik denk dat de sector vooral veranderd is doordat alles sneller moet. Er was vroeger meer tijd. Er werd langer gerepeteerd. Programma's werden verder doorgescript. Er was gewoon meer tijd om iets te maken. Er is minder tijd. Er moet veel meer content gemaakt worden dan vroeger. Afhankelijk van hoeveel je terugkijkt natuurlijk. En er zijn kortere doorlooptijden. Ik denk dat het op zekere hoogte ook, omdat het volume zo toegenomen is, dat de kwaliteit van wat we maken, ja, wel een klein beetje onder druk staat links en rechts. En de kunst voor ons is natuurlijk om te zorgen dat wij toch altijd het maximale eruit halen. Ongeacht hoe beperkt de ruimtes die wij kunnen maken. Dus ik zou zelf zeggen, snelheid is enorm toegenomen en er is iets druk op kwaliteit gekomen. Terwijl er tegelijkertijd ook onder druk van de streamers, een aantal producties.
Netflix bedoel je dan?
Ja, Netflix, Prime en dat soort partijen. Die met een hele hoge production value werken. Dat moet er allemaal heel mooi en gelikt uitzien en verzorgd. Is dat ook tegelijkertijd een trend. En daar is natuurlijk wel weer dan weer iets meer tijd voor beschikbaar. Maar veel content moet snel gemaakt worden nu.
Hoe gaat de EMG met die veranderingen om?
Nou ja, wij in principe volgen wij natuurlijk onze klanten. Dus wat wij bijvoorbeeld doen is meer tooling ontwikkelen, waardoor mensen elkaar sneller weten te vinden. Een tijdje geleden hebben we Butlers gelanceerd. Dat is een tool waarin binnen de montageomgeving en ook trouwens binnen registratie, maar het is begonnen met post. Mensen met elkaar kunnen samenwerken op afstand. En toch weten waar content is, wie waarmee aan het werk is, hoe ver ben je met je activiteit, is de kwaliteit op orde, worden de uren goed geschreven. Dus we proberen ondersteunende tools te creëren waardoor mensen snel en efficiënt met elkaar kunnen werken. We hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in techniek over de afgelopen jaren om het proces te versnellen. En wij zorgen toch voor dat we zo goed mogelijk overal heel sterk personeel hebben staan die onze klanten door het proces heen kunnen begeleiden. En we gaan hier en daar ook gewoon ander soort diensten neerzetten. Want als echt de budgetten bijvoorbeeld zo onder druk staan dat mensen zeggen, ja, ik heb geen geld voor die rode reportagewagen. Nee, dat kan. Maar dan gaan we niet heel veel korting geven op de reportagewagen. Dan gaan we een ander concept aan je aanbieden. Daar hebben we Blue Label voor bedacht. En Blue Label zijn hele slimme, we noemen het ook smart solutions. Het is niet per se goedkoper alleen. Het is gewoon een ander soort oplossing. Met mensen die bijvoorbeeld twee functies tegelijk kunnen. Die kunnen en audio doen en een stukje beeld binnen een kleine registratieomgeving. En dan kun je met minder geld toch een mooie productie tot stand brengen. Dus dat is ook een manier waarop wij hier dit te lijf gaan.
Deze podcast is een soort samenvatting aan het worden van heel veel andere podcasts. Dat is wel grappig. We hebben natuurlijk een podcast over inclusie. We hebben het over Blue Label komt voorbij. De ja. Butlers app. Dus wat dat betreft komt het hier allemaal weer in terug. Waar liggen de grote kansen binnen de huidige branche voor EMG?
Ik denk dat een kans is dat het volume de komende paar jaar nog gaat groeien. Dus de druk vanuit de streamers, die zal wel wat toenemen, denk ik. Er is ook nog wel ontwikkeling in het land gaande met de fusie van RTL en Talpa. Waarvan we natuurlijk niet precies weten wanneer dat nou wel of niet gaat gebeuren en wat dan exact de impact gaat zijn. Maar mijn inschatting is dat er wel meer gemaakt gaat worden. Ik denk ook dat het aantal internationale events waar wij op zouden kunnen pitchen ook nog wel blijft toenemen. Dus ik denk dat een kans is dat er nog wel wat groei in de markt zit. Dus dat is vind ik een opportunity.
We hadden het net over hoe de branche sneller wordt, steeds efficiënter en sneller moet werken. En ook hoe EMG ermee om is gegaan, onder andere de Butlers app als voorbeeld genoemd. Welke andere uitdagingen liggen er nog voor het bedrijf?
Nou kijk, onze grootste uitdaging is de crew. Of het personeel, moet ik zeggen. De crew zijn natuurlijk de mensen die op de vloer het moeten realiseren. Er is een behoorlijk verloop geweest na corona. Tijdens corona was het verloop natuurlijk heel erg laag. En na corona is dat behoorlijk toegenomen. Work-life balance is daar kijken mensen deels anders naar. En deels is die ook verstoord door de snelheid van wisselingen. Maar ook deels nog steeds door corona. Dus mensen zijn minder happy met hun work-life balance dan ze dat in het verleden waren. En daarnaast is een verloop. En er is gierende inflatie, waardoor mensen zich zorgen maken over of ze hun boodschappen nog willen kunnen betalen. Dat is niet een hele fijne cocktail voor een heel stabiel personeelsbestand. En daar zijn we natuurlijk continu mee bezig. Want ja, wat moet je doen? Wat kunnen we ons veroorloven? Wat kunnen we ons gewoon niet veroorloven? Maar wat kun je dan wel doen als bedrijf? En waar hou je nieuwe mensen vandaan in dat tempo? Hoe krijgen ze opgeleid? Dus ik denk dat onze belangrijkste uitdaging is, hebben wij voldoende crew om al het werk te kunnen uitvoeren op termijn. En wat natuurlijk heel knap is, is dat wij het afgelopen jaar kans hebben gezien om 100 nieuwe collega's aan te nemen. Dus dat is dan weer hoopgevend. Dus ons bedrijf is nog steeds aantrekkelijk voor mensen die hier willen komen werken. Dus als we iets meer kunnen doen om te zorgen dat de mensen die hier werken happy zijn met hun job en dat we ietsje meer kunnen doen aan work-life balance bijvoorbeeld. En we halen in het tempo mensen binnen waar we nu aan het recruteren zijn. Ja, dan zie ik echt wel positief in.
Zometeen in deze podcast. Waar gaat dit over?
One croquette a day keeps the doctor away. Nee, het is inderdaad. Ik moet het toegeven. Ja,
straks meer. Waarom kiezen klanten voor EMG?
Klanten kiezen voor ons. Hè. We vragen natuurlijk ook wel eens van joh, waarom werk je nou liever met ons dan met iemand anders? Het antwoord dat ik het vaakst terughoor is jullie zorgen dat het goed komt. En we weten vaak niet van tevoren precies wat er allemaal mis kan gaan op een productie. Maar wat er ook misgaat, het wordt geregeld met jullie. Dat weten we altijd zeker. Dus wij zijn echt wel fixers. Wij zorgen dat het altijd goed komt. Onze mensen zijn super scherp gemotiveerd en alert om te zorgen dat het voor elkaar komt. En daarnaast zijn wij een vriendelijk bedrijf. Wij zijn over het algemeen hebben wij hele aardige en sympathieke mensen in dienst. En is het gewoon leuk om met ons te werken. Dus dat zijn denk ik de twee belangrijkste redenen. En natuurlijk kan ik allemaal dingen roepen over de fantastische spullen die we hebben en de goede dienstverlening. Maar aan het einde van de dag doen toch mensen zaken met mensen. En kiezen heel veel mensen toch voor ons, omdat ze het gewoon fijn werken vinden met ons.
Dan nog iets anders waar ik het toch even over moet hebben. Ik heb begrepen dat je elke dag een kroket eet. Helpt dat bij belangrijke beslissingen nemen?
Zeker, dat is mijn geheim. One croquette a day keeps the doctor away. Het is inderdaad. Ik moet het toegeven. Ja, ik eet al sinds 1984 op iedere werkdag een kroket.
Ik denk dat heel veel mensen dat nog niet wisten. Maar ja. Bij deze. Een blik naar de toekomst. Hoe kijk je naar de toekomst? Blijft het takenpakket van een facilitair bedrijf als deze altijd hetzelfde of gaat dat veranderen?
In de basis willen we graag dat het hetzelfde blijft. Hè? Dus wat ik net zei, we hebben makers en die hebben creatieve ideeën en die willen een verhaal vertellen. En wij zorgen ervoor dat zij dat op de allerbeste manier kunnen doen. En daarom zijn we een facilitair bedrijf. We faciliteren onze klanten. En dat blijven wij doen. De wereld om ons heen verandert natuurlijk wel. De technologie verandert, de doorlooptijden veranderen. Er zijn allerlei creativiteit die wij zelf ook kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door onze ontwikkelingen, wat gaat om augmented reality, XR-studio's. En daar zijn we allemaal druk mee bezig om daar nieuwe ideeën te lanceren. Waarmee we dan weer creativiteit bij onze klanten kunnen prikkelen. Maar aan het einde van de dag is, als dat dan allemaal bedacht is, blijft het nog steeds zo dat iemand een briljant idee heeft en dat wil hij graag wereldkundig maken. En wij helpen erbij dat het voor elkaar komt. Dat is onze taak.
Oké, helder. Volgens mij is het heel duidelijk wat EMG doet. Precies binnen de groep. En ik zou zeggen, eet smakelijk met de kroket. Fijne dag.
Dankjewel, Lars.
Dit was een podcast van EMG Nederland. Ben je enthousiast over onze organisatie en wil je bij ons komen werken? Of heb je een klus waarvan je denkt dat die goed bij ons past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. In de volgende podcast aandacht voor techniek. Iets specifieker over IP-trucks en galleries. Wat is dit nou eigenlijk? Komt natuurlijk ter sprake. Maar ook hoe je 44 man in één truck krijgt. En is dat nou nodig of tonen wie de grootste heeft? Dat en de eerste reacties op de nieuwe regiewagens hoor je in de komende EMG Broadcast. Wil je niets missen van onze volgende podcast? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast-app.